Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Matteüs 27, vers 1 tot 26. We noemen Matteüs 27, vers 1 tot 26. En we zingen psalm 119, vers 69. Psalm 72, vers 1 en 2. Psalm 2, vers 6. En psalm 89, vers 20. We noemen nogmaals de schriftlezing Matteüs 27, vers 1 tot 26. En we zingen psalm 119, vers 69. Psalm 72, vers 1 en 2. Psalm 2, vers 6. En psalm 89, vers 20. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zitten ons samen zijn voort met het zingen van psalm 119 en daarvan het 69ste vers, psalm 119 vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoordt aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten, dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilige recht van uw getuigenis zetten. Het is het 69ste vers van psalm 119. Thank you. Schriftlezing, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Matthäus, het 27e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 26. Schriftlezing in dit morgenuur, Matthäus 27, de versen 1 tot en met 26, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de 30 zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is. En tezamen de raad genomen hebbende, kochten zij daarmee de akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggende, en zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niet. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hem, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleefd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben den scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordde, zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden, Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardige. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordde, zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gezezeld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover.
Vergoot door ons voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, zo zijn we ook deze morgen door uw eigen hand opgewekt uit de slaap, waar anderen de slaap des doods moesten slapen, wij nog bij het leven bewaard. En ook door uw hand hier nog gebracht in dit huis, waar uw eeuwig woord en getuigenis mag uitgaan, nog steeds. Wij die ook vanmorgen alweer zoveel hebben vernomen, om daarmee tot onszelf in te keren. Welke boodschap is ons verkondigd? Wat we gezongen hebben, dat gij van ons eist dat we op uw waarheid letten, dat getrouw getuigenis ter harte nemen. We hebben het getuigenis gehoord In deze lijdenstijd is opnieuw ons voorgelezen, voorgehouden, voorgesteld. Dat onbevattelijke, onbegrijpelijke. Van één die Gods zoon is en mens geworden en als een lam naar de slagbank wordt geleid. Heere, voor een verdoemelijk zondagsvolk. Dat het waardig is om geslacht te worden. Door uw toren voor eeuwig getroffen te worden. En dat nu één in de plaats van dat volk die toorn heeft willen dragen, uw toorn heeft willen stillen. Heere, daar is een eeuwigheid voor nodig, voor degene die dat kennen mogen, om daar in verwondering te geraken en nooit meer die verwondering te boven te kunnen komen, want dat zal de hemel zijn. Een eeuwig wonder. Voor zoveel zaken over uzelf, wie gij zijt, God, en alles wat gij gedaan hebt, in eeuwigheid. Maar anderzijds, Heer, als we die kennis van u niet hebben, en in dat wonder aan deze kant van het graf nooit zijn gebracht, wat zal de eeuwigheid ons dan brengen? Een eeuwige afkeer van onszelf. En een afschuw van u. U te belasteren. De tong te kauwen. Vreselijke toekomst voor allen die het bloed der verzoening hebben vertreden. Al die mensen. Die of ze nu kerkelijk meelevend zijn. Hoog geplaatst of eenvoudig. Het allemaal maar langs zich heen hebben laten gaan. Gij moogt toezien, u zoekt het maar uit. De mens in zijn onverschilligheid, ieder voor zich en God voor ons allen. Zoals we allen zijn geworden in die diepe val van Adam, onverschillige en zorgeloze mensen. Heere, dat gaat overal in door, tot in de kerk. En dan kunnen we met een toestemming van de waarheid toch in de uiterste zorgeloosheid voortleven. Dan zullen we ook vanmorgen moeten zijn die dat toestemmen. Heren, dan is het hopeloos aan onze kant. Maar we kijken opnieuw naar dat lam dat ter slachting wordt geleid. Niet alleen in de uiterste gewilligheid om uw wil te doen en uw toorn te dragen. Maar ook als een lam dat als een leeuw zal vechten voor zijn kerk. En die als een herder ze zal toebrengen. En als die goddelijke wandelaar ze zal oprapen. Hij is zo veel. Hij is alles. De bruid roept uit alles aan hem, gans begeerlijk. Zijn lijdens en stervensgang, een stervende vriend. Ze mogen leren kennen, maar ook een opgestaande levensvorm. Een koning die regeert, een herder die zoekt het verlorene. Heere, wat is de kerk toch rijk in hem, die alles voor haar wilde worden. En dan is het voor een mens hopeloos om ooit terug te keren tot u die wij verlaten hebben. Omdat hij niet alleen zijn leven heeft gegeven, maar ook zoekt en nog steeds zoekt het verlorene. Daarom kunnen we nog zalig worden. Zouden wij ze verlorene mogen worden, werkelijk in eigen waarneming, uitroepende voor eeuwig kwijt. Heere, wat een kerkdienst zal het dan worden. Want daar is de herder voor het verloren, om het ook hier in deze kerk op te rapen en met zich te verbinden en verenigen. Heere, we hebben het gehoord, er is al zoveel tot ons gekomen, maar ook zaken die ons ten zeerste benauwen. Er is gesproken van Judas, man die zo dicht bij uw zoon heeft geleefd. Onderwijs uit de eerste hand, uit uw goddelijke hand heeft ontvangen. Met al dat onderwijs, heeft er nog werkzaamheden mee gehad ook, verloren gegaan. En toch nog getuigenis van de waarheid te moeten geven. Wat is dat een ontzettend sterven. Heer, het grijpt ons aan. Zover kan het gaan, tot in de nabijheid van u geleefd, geprofiteerd. Duivelen gebleven. Heren, dat kan ver gaan. Engeltjes op de kansel, in de banken. Maar wezenlijk nog een duivel. En daarom bidden wij u. Om die waarachtige bekering. Dat we onszelf toch niet zullen bedriegen. Want het komt zo nauw. Heren, maar als u werkt, wie zal het dan keren? En zult gij dan dat volk in verlegenheid laten? Als ze ook vanmorgen uitgeroepen hebben. Hier zit, hier staat zo Judas. Zult gij niet getuigenis geven. Dat het wel eens geweest is. Maar niet gebleven is. Dan laat ge ook daarin u niet onbetuigd. Heer, heb dank dat we hier nog zo mogen zijn. Want bij alles wat er dan tot ons komt. We kijken nog om ons heen vol verwondering. We mogen hier nog zijn in het aangename van het leven, aangenaam daarom dat we u de Heere nog kunnen leren kennen, van nieuws geboren kunnen worden en hier nog zijn, ook als wij genade hebben ontvangen om de raad Gods uit te dienen, om nog in uw hand een instrument te zijn voor anderen. Heere, wilt u dan geven dat we deze morgen ook samen in dit kerkgebouw in een heilige verlegenheid zullen opzien tot u, om nu kennis van zaken te ontvangen van hetgeen ons wordt gelezen en gepredikt als u het geeft. Dat we deze morgen ook onze dank mogen uitspreken. Niet alleen voor dat wonder dat we er nog mogen zijn en dat we nog hier mogen zijn onder uw woord en getuigenis. Maar dat we ook in andere opzichten nog zoveel bemoeienissen met ons wilt hebben. Gij hebt bij vernieuwing leven geschonken in het midden der gemeente. Een vader en moeder verblijd. Met een eerste kind. Het echtpaar Leusink. Heren. Samen een gezonde zoon van u mogen ontvangen. Kroon op het huwelijk. En geef hen ook daarin vreugde te mogen hebben. Dat ook dit kind mag opgroeien tot blijdschap van de ouders. Maar geef ook diepe en oprechte zorg. Om ook niet alleen voor zichzelf, maar nu ook voor dit kind te moeten zorgen. In het licht van een ras naderende eeuwigheid. Dat maakt het opvoeden tot een zeer bijzondere zaak. En het gaat er niet alleen om dat dat kind en onze kinderen groot worden. Maar dat ze klein worden. Een kind van u mogen zijn. Bekeerd mogen worden. Heer, en dat is een werk op de knieën. Schenk nog knieënwerk en verzuchtingen ook bij dit echtpaar, bij allen die kinderen hebben mogen ontvangen. En misschien ook vanmorgen die zuchten, vanwege de wegen die hun kinderen gaan in dit leven. Dat hebben ze ook niet kunnen bedenken, toen dat kind daar nog zo lag. Vreugde voor de ouders in de wieg. En nu, Heer, u weet daarvan, zou je er nog wel over opstaan? En wat afgedwaald is, terug willen brengen. Nog de gebeden vermenigvuldigen van hem. Die weten van kinderen vreugde, maar ook van kinderen verdriet. Heere, gedenk ook de kinderloos in ons midden die iedere keer weer die wond gevoelen. Van het moeten missen van wat voor anderen tot zo'n grote vreugde mag zijn. Hij wil ook hen nog vertroosten in dat ene kind. Waarin de troost ligt voor iedere mens in leven en sterven. Heren, je hebt nog bemoeienissen met ons willen hebben. We mogen er nog zijn. Het leven wordt ontvangen. En ook als we deze morgen weer de gang naar de kerk mochten maken. En die bedroefde weduwe en toch weer haar plaats mag innemen met haar zoon. Te midden van de haren. Heren, daarin nog mogen opmerken. Dat gij het nog geeft om wegen te bewandelen. Voort te mogen gaan. Ondanks alles wat het hart bezwaart. Wilt u haar gedenken, mevrouw Dekker en Dinant. Heer, ons allen gedenken dit morgenuur die even zoveel toonbeelden van uw langmoedigheid en trouw zijn. Dat we hier ook nog deze plaats mogen innemen. Heer, wij zullen ook vanmorgen samen niet kunnen beseffen welk een voorrecht dat is. Maar geef er toch een indruk van. Breid nog uw vleugel over ons uit, over uw kerk, over de ronde wereld. Gedenk bijzonder uw volk Israël, verdrukte kerk, allen die arbeiden, op het ronde aarde, om uw mond te zijn om nog te spreken, om het goede getuigenis te laten uitgaan, om mensen schuldig te stellen in de prediking van de wet, maar ook om te spreken van de vrijheid van de kinderen Gods in die geschonken borg. Zo mag uw woord nog uitgaan. Zegen nog het woord vanaf de kansels, maar ook op de open velden. Zending, evangelisatie, eredienst, waar ook en hoe ook het woord bediend wordt, wil er zelf nog in meekomen. Gedenk, Heere, ons volk, allen die in hoogheid zijn gezeten, die verantwoordelijkheid dragen. In deze tijd bijzonder, waarin ook in ons land weer mensen zich opmaken om hun stem uit te brengen. Heere, dat je het nog zou willen gebruiken om ook hier nog de stem te mogen horen. Een stem die spreekt van andere dingen dan van wereldse zaken. Van een God die leeft en die eist dat we op zijn waarheid letten. Heere, gedenk hen die daartoe geroepen worden. Wil ons samen, ook in het morgenuur, daarbij en goed zijn. Dat we mogen luisteren, ook onze kinderen. Ach, één woordje waar als het recht valt in een kinderhart. En ook zo'n kind gaat alle glans verliezen. Betreffende de wereld en krijgt de nood opgewonden. De oudste onder ons die al lang niet meer denkt nog bekeerd te kunnen worden. Hier of thuis meeluisterend. Heer, ons allen nog blijkje geven van uw gunst. Ja, die hartvernieuwende genade schenk. En als er een volk is ook onder ons. Dat niet weet in en uit te gaan. Dat zo menigmaal moeten uitroepen of het wel ooit waar is geweest. Heren, die zo menigmaal voorwerp zijn van duivelse influisteringen, zou ge ze nog een teken willen geven van uw gunst bijzonder, dat wat u eenmaal bent begonnen, ook voleindig zal worden tot op de dag van Christus. Heren, gedenk ons zo te samen. Wees met de jeugd der gemeente, met allen die de kroon der grijze dragen, maar die nog ook in de kracht van hun leven staan. Heren, wees ons allen vanmorgen te sterk. Vel nog neer op het slagveld van vrije genade. En verheerlijk zo uw roem. Wij vragen het in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefden, we hebben vorige week een ogenblik mogen stilstaan bij een gebonden zaligmaker. Staande voor de oud-hoge priester Annas. Hij gebonden op wat wij zouden worden ontbonden. Daarna is de Heer Jezus gebracht in datzelfde paleis bij Caiaphas, als de schoonzoon van Annas. En daar is het gebeurd. Het vonnis uitgesproken, er zijn getuigen geweest, valse getuigen. Ten laatste heeft de hoge priester Caiaphas die vraag gesteld, die beslissend is, wie hij wezenlijk is, de zoon van God. Caiaphas heeft zijn klederen gescheurd. Wat is er nog voor bewijsvoering nodig? Het is duidelijk, hij is des doods schuldig. Vandaar heeft men toen de Heer Jezus gebracht naar 's morgens vroeg de burcht Antonia, waar de stadhouder Pontius Pilatus zetelt. Immers, dat doodvonnis mogen zij niet voltrekken, dat moet de wereldoverheid doen. En daarom bij Pontius Pilatus zich vervoegd. Deze kan niet in alle oprechtheid de schuld vaststellen en is dan ook zeer verblijd als hij hoort dat de Heer Jezus afkomstig is van Galilea. Hij stuurt hem dan door naar Herodes, die ook in de stad is, om hem het verhoor te laten overnemen en het vonnis te voltrekken als hij dat nodig vindt. Maar ook Herodes is niet overtuigd van de schuld van de Heer Jezus en stuurt hem terug naar Pilatus. En wat ook Pilatus probeert om te doen, voor hem staande Joden en overste zijn vastbesloten, deze Jezus moet sterven. Dan grijpt Pilatus nog naar één middel, namelijk hen te laten kiezen, dat volk voor hem, tussen Barabbas, een misdadiger, en deze Jezus die toch niets gedaan heeft. hopende dat zij toch nog hun verstand zullen gebruiken en zullen kiezen deze Jezus vrij te laten. Terwijl hij die keuze zo voorlegt, die keuze heeft voorgelegd en het volk door de overpriesters en andere leidslieden wordt bewerkt om te kiezen voor Barabbas, terwijl zo daar de menigte zich beraadt, gebeurt het waar we vanmorgen een ogenblik bij willen stilstaan, namelijk dat er een boodschap komt van de vrouw van Pilatus tot haar man die daar zit op de rechterstoel. Het is van het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 27, het 19e vers. Wat wij vanmorgen met de hulp des Heeren willen overdenken. Waar wij lezen Matteüs 27, vers 19. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Tot zover Matteüs 27, vers 19. Geliefde, spreekt ons dus van de boodschap van de vrouw, de huisvrouw van Pilatus. De boodschap van de huisvrouw van Pilatus. Een drietal gedachten. Ten eerste is die sprake van een bijzondere besturing, een bijzondere leiding. Ten tweede, van een zuiver getuigenis. Een zuiver getuigenis. En als derde is hier sprake van een ernstige waarschuwing. Ernstige waarschuwing. Het is de boodschap van de vrouw van Pilatus. Bepaalt ons ten eerste bij een bijzondere besturing. Ten tweede bij een zuiver getuigenis. En ten derde bij een ernstige waarschuwing. Laten wij samen hier voor zien. Van Psalm 72, de versen 1 en 2. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid. Aan het koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendige regeren en recht doen op hun klacht. In het tweede vers. We noemen die Psalm 72, 1 en 2. Thank you. gemeente, de keuze is voorgelegd. De gewoonte om mensen één keer per jaar de tijden van Pasen te laten kiezen. Uit twee gevangenen wie er vrijgelaten mag worden, is ook dit jaar door Pilatus gedaan en nu ook gebruikt om te bewerken dat de man die hij voor onschuldig houdt ook werkelijk vrijgelaten zal worden. Terwijl iedereen zich daarover beraadt, het mag duidelijk zijn, gemeente, dat het gaat worden dat het volk gaat kiezen voor Barabbas. Dat Jezus gekruisigd moet worden. Als dat nog gaande is, dan gebeurt het volgende. Als Pilatus op de rechterstoel zit, dat is een zaak om even bij stil te staan. Dat wil zeggen dat het nu zover is dat hij een uitspraak doet, een rechterlijke uitspraak gaat doen. Dus dat zit op de rechterstoel heeft wel een bijzondere betekenis. Naderende ontknoping. Pilatus heeft alles gedaan om de Heer Jezus toch uit de handen van de Joden te houden. Maar hij is niet opgewassen tegen de aandrang. Deze man die bijzonder hard is, betoont zich hier toch zwak. Waarschijnlijk met name omdat men hem heeft aangesproken op de mogelijkheid om de keizer te vertellen dat Pilatus geen vriend meer is van de keizer, omdat hij een ander in Jezus als koning heeft laten leven. Waarschijnlijk benauwd dat dat gebeuren zal, zal hij uiteindelijk door de knieën gaan. Hij gaat dus een rechterlijke uitspraak doen. En als hij op de rechterstoel zat, dan gebeurt het dat bericht dat gebracht wordt van zijn huisvrouw. Wie ze is, weten wij niet. Er zijn geschriften waarin zij wordt genoemd Claudia, Claudia Procula. Maar dat doet voor de zaak verder niet toe. In ieder geval, de vrouw heeft op enig moment hem een boodschap doen toekomen. Het zij schriftelijk, een tabletje met daar wat op getekend, of mondeling laten overbrengen door een dienstknecht, dat weten we niet. In ieder geval, terwijl daar Pilatus op de rechterstoel gezeten is, komt er een boodschap van zijn vrouw. En laten we direct maar zeggen waar het op staat. Dat is een godspraak. Dat we zeggen, hier spreekt God. Wat is er gebeurd? Ze heeft gedroomd. En ze heeft de Heer Jezus gezien. En ze heeft er veel om geleden zelfs. En ze voelt zich nu gedrongen om dat aan haar man bekend te maken. Juist op dit cruciale ogenblik. Dat hij nu moet gaan beslissen. Een rechterlijke uitspraak moet gaan doen. Juist op dit ogenblik laat zij hem dus weten. Dat hij deze aangeklaagde Jezus met rust moet laten. Heb niet van doen met hem. Het is een godspraak. Zij heeft gedroomd. Gedroomd. Over Jezus als de rechtvaardige. En daarin heeft God gesproken. Want dat is niet kennis die een mens van zichzelf heeft. Nu kunnen wij natuurlijk vanmorgen wel spreken over wie was zij eigenlijk, die huisvrouw. Die Claudia. Was zij misschien een proseliet? Een die bekeerd was tot het Jodendom? Of misschien heimelijk zelfs een aanhanger van de Heer Jezus Christus? Dat zijn allemaal speculaties. Het zal ons niet verder helpen. Maar één ding is zeker, als een mens deze kennis heeft, dan is dat een kennis die God geeft. Of het verstandelijk is of bevindelijk, ook dat laat ik rusten, maar het is een kennis die alleen God kan geven. Dat deze zaligmaker en de rechtvaardige is. De Heere God heeft dus 's nachts tot deze vrouw van Pilatus gesproken. Door middel van een droom. Nu weten wij allemaal, en laten we dat vasthouden, dat de gebruikelijke wijze van spreken van God is door middel van zijn woord. Hij kan ook spreken door tekenen, Bijvoorbeeld bij Gideon, die vraagt een teken, dat kan, dan krijgt hij dat ook. Zo kan God ook spreken. En hij kan ook spreken in de natuur op een heel andere wijze. Kunnen wij in het onweer zijn ongenoegen horen, om maar iets te noemen. Maar we houden als regel, God spreekt door zijn woord, dit getuigenis dat eeuwig vast en zeker is. Maar hoe is dat nu in bijzondere omstandigheden? Als de Heere iemand wil waarschuwen, dan kan de Bijbel daarvoor wel gebruikt worden. Maar in ieder geval spreekt God dan als regel in het geweten. Dat wordt dan onrustig. Daarin wordt de stem van God vernomen, dat mag niet. Dan waarschuwt God door dus in dat geweten te spreken. Is het voor de gebruikelijke wijze van overdracht dat God zijn woord gebruikt? Als het gaat om waarschuwen, een bijzonder acuut gevaar, dan spreekt hij als regel in het geweten. Maar kan ook dan spreken door middel van dromen. Dat gebeurt met name ook bij heidenen. Ik denk aan Nebukadnezar, die ook door een droom door God wordt aangesproken. En hier dus de huisvrouw van Pilatus. We zeggen dat wat uitvoerig, omdat het duidelijk is dat de droom niet het meest gebruikelijke middel is waardoor God ons wil waarschuwen, iets bekend wil maken. Maar hij kan het gebruiken met name voor heidenen. Om hen een boodschap te geven. Daarom spreken wij dus van God sprak. God spreekt hier in de droom tot de huisvrouw van Pilatus. En de inhoud, we hebben het al gezegd, is duidelijk. Drie zaken. Ten eerste, deze gevangene van uw man die hier zal komen, want het is nacht, dus Jezus was er nog niet, die zal komen, dat is een rechtvaardige. Dat betekent onschuldige. Ten tweede, heeft zij om hem geleden? Daar moeten we straks nog een ogenblik bij stilstaan. Wat is dat? Dat de vrouw in die droom om Jezus de rechtvaardige geleden heeft. Geleden heeft. Het derde, dat zij ook heeft begrepen dat zij haar man ernstig moet waarschuwen dat hij deze onschuldige, om wie zij zoveel geleden heeft, niet mag veroordelen. Hij moet deze onschuldige, Jezus die rechtvaardige, loslaten. In vrijheid stellen. Dat is de droom. Jezus gezien als de rechtvaardige. Veel om hem geleden. En genoodzaakt om haar man te waarschuwen. Een bijzondere leiding, dat mag ons duidelijk zijn. Een bijzondere leiding die God hier houdt, een bijzonder bestuur. Dat hij het zo werkt dat ook op deze wijze, op dit ogenblik, nogmaals betuigd zal worden, die hier voor u staat, Pilatus, is onschuldig. Is rechtvaardig. Gij moogt hem dus niet veroordelen, overgeven. Een waarschuwing, een bijzondere leiding. Het was al wel duidelijk dat de Heer Jezus onschuldig is. Zijn onschuld is zelfs door Herodes vastgesteld. Ook door Pilatus vastgesteld. En we hebben het samen gelezen. Ook door Judas. Als zijn geweten gaat spreken dat hij een verrader is van de Zoon van God, onschuldige Christus. En hij teruggaat om het geld te brengen bij zijn opdrachtgevers. Dan schreeuwt hij het uit. Ik heb gezondigd, verradende onschuldig bloed. Ook dit is een getuige. Vreselijke getuige. Maar wel een getuige van de onschuld. Dat wil zeggen van de rechtvaardigheid van de Heer Jezus alleen. Het besef dat hier doordringt is voor Judas te laat. Ach, wat is te laat. Had hij nog kunnen terugkeren? Het is heel aangrijpend. En we behoeven er vanmorgen ook niet verder over na te denken. Maar heel aangrijpend wat hier gebeurt. Dat de waarheid doordringt. toch voor de waarheid niet meer vallen. We hebben het wel eens gezien op een sterfbed dat een mens tot erkentenis van de waarheid komt, zijn ogen openspecht en dan sterft. Dus vlak voor het sterven de waarheid onder ogen moet zien, wat een angst er dan is, dat kan ik u niet vertellen. Maar dan kan het niet meer. Een mens ziet dat zijn eeuwige vergissing in. Dat is wat hier gebeurt. Maar hij heeft dan toch nog getuigd. Getuigd van de onschuld van Christus. En nu, terwijl Pilatus op de rechterstoel gezeten is, nog een keer. Dat getuigenis. In de vorm van een waarschuwing. Heb niet van doen met deze rechtvaardige Pilatus. Hij is onschuldig. Laat je verder niet met hem in. Laat hem vrij. Een bijzondere leiding waardoor de Heere dus, ja, laten we het eens optellen, 3 dingen wil doen. Bijzondere leiding waardoor de Heer ten eerste nogmaals betuigt de onschuld van de Heer Jezus Christus. Ten tweede, de kerk troost. De kerk troost, ja. Want als ook deze vrouw, trouwens, Pilatus zal zelfs dat oordeel van zijn vrouw overnemen straks. Als hij dan uiteindelijk het niet meer weet in zijn handen, dan maar wast in onschuld, betuigt hij toch nog dat de Heer Jezus rechtvaardig is. Hij neemt dus het oordeel van zijn vrouw over. En dat is een troost voor de kerk. Hier staat de rechtvaardige Zoon van God, een rechtvaardige zaligmaker. En hij moet rechtvaardig, dat wil zeggen schuldeloos zijn. Wil hij uw zaligmaker kunnen wezen? Want een zaligmaker die gezondigd heeft, kan mijn zaligmaker niet zijn. Dus in de getuigenis maakt God zich niet alleen vrij van al die boosdoeners, maar vertroost hij ook zijn kerk door hem zo aan te laten wijzen als de rechtvaardige. En dan horen we opklinken Jesaja 53, dat 11e vers waar profetisch ook al getuigd is, mijn knecht de rechtvaardige. Het wordt hier bevestigd. En dat is voor de kerk ook zo'n vertroosting. Dat toch eens bevestigd wordt. Wat eerder gebeurd is, eerder gezegd is, eerder gesproken is, nog eens bevestigd mag worden. Dan zijn ze weer verblijd. Als ze weer de getuigenis geven van zijn waarheid. Dus bijzondere leiding. Dat nogmaals betuigd wordt. En God maakt zich hier vrij van al die boosdoeners, van de onschuld van zijn zoon. Ten tweede, dat de kerk erin vertroost wordt. En dat derde, dat het u ook nog verkondigd wordt. Het derde, dat ook deze morgen de droom van Claudia nog gebruikt mag worden om u bij vernieuwing voor te houden wie de Heer Jezus is. Het is ook een prediking die tot ons uitgaat. God maakt zich vrij van al die misdadigers daar, die het voorzien hebben op zijn zoon. En vertroost zijn kerk. En doet nog het woord en waarheid uitgaan tot ons. Deze is de rechtvaardige. Hoort naar hem. Een bijzondere besturing, gemeente. Het is ten tweede een zuiver getuigenis. Want als de huisvrouw van Pilatus dit aan haar man laat weten, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, dan geeft zij in dat woord rechtvaardige een zuivere weergave van wie hij is. Een zuiver getuigenis. Hij is ook de rechtvaardige. Wat is dat rechtvaardig? Rechtvaardig is God. Dat is het eerste vanmorgen. De rechtvaardige, dat is de Heere, de eeuwige en drie-enige God. Die is rechtvaardig. Dat betekent volkomen afgescheiden van de zonde. De eeuwige zondeloosheid, zo zouden we de Heere kunnen noemen. Die daarom ook torent over de zonde. Hij die zelf zonder zonde is, in wie het onrecht niet wordt gevonden, moet tornen over de zonde. De eeuwige zondeloosheid torent over de ongerechtigheid van zijn mensenkinderen. Dat is rechtvaardig. Niet alleen dat hij zonder zonde is, maar ook, hoort u dat, moed, toornen, krachten zijn rechtvaardigheid over de zonde. Dat kan niet anders. Ten tweede kunnen we dat woord rechtvaardig gebruiken van zijn volk. Gods volk is een rechtvaardig volk. En dat betekent dat er niet minder dan een wonder is gebeurd in het leven van een mensenkind. Want een mens is door zijn val in Adam onrechtvaardig. Hij doet niet anders dan zondigen. God vertoornen. Het oordeel over zich afroepen. Iedere zonde is eigenlijk, heren, werp me maar in de hel. Weet u dat? Iedere keer als u zondigt, zegt u eigenlijk, werp me maar in de hel. Want een zonde vraagt om de straf. Bezoldiging van de zonde is de dood. De mens is een onrechtvaardig wezen. Hij heeft God, hij heeft het recht niet lief. Hij gaat kromme wegen. Hij gaat tegen de wet van God in. Hij zoekt niet zijn schepper te behagen, maar alleen zichzelf. Onrechtvaardig is een mens. Is een doen en denken en laten. En wat is nou dat een mens rechtvaardig wordt? Wat is dat dan? Hoe word je nou rechtvaardig? Daar gaat het toch over, geliefde? Daar gaat het toch over? Hoe word je een onrechtvaardige rechtvaardig? Niet anders dan door een waar geloof met Christus de rechtvaardige verbonden. Het geloof dat rechtvaardigt. Waardoor een mens vrijgesproken wordt van schuld. Recht krijgt op eeuwig leven. God is de rechtvaardige. Zijn volk wordt ook genoemd een rechtvaardig volk. En daarom de vraag vanmorgen. Bent u nou rechtvaardig? Bent u gerechtvaardigd? Bent u vrijgesproken van zonde en schuld? Mag u weten van een recht op eeuwig geluk? Hoort u bij dat rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Mag u dat zingen? Hoort u daarbij? Dat is het tweede. De derde, de zaligmaker, het mag duidelijk zijn, is de rechtvaardige. We hebben het al een en andermaal gezegd. De rechtvaardige wil zeggen de onschuldige. In Hebreeën 7 zegt Paulus, en dat is nou een hoge priester die wij nodig hebben. Onnozel. Dat is zonder zonde, zonder schuld. Zo alleen kan hij het lam van God zijn. Rechtvaardig is Christus. En dit moet nu vanaf de rechterstoel van Pontius Pilatus betuigd worden. En daartoe ook de boodschap van de vrouw van Pilatus. Heb niet van doen met deze rechtvaardige. En zij spreekt daarin uit, van God geleerd, een zuiver oordeel over Christus. Zuiver, want wanneer is iets zuiver? Want in overeenstemming met de Heilige Schrift, met Gods woord. Al een en andermaal genoemd, Jesaja 53, mijn knecht de rechtvaardige, die velen rechtvaardigen zal. Ik denk aan Jeremia 23, er wordt gesproken over de rechtvaardige spruit. Andere omschrijving van Christus, maar weer datzelfde woord rechtvaardig. En zo is er nog veel meer te noemen. En nu zegt de huisvrouw van Pilatus, heb niet van doen met deze rechtvaardige. Zij geeft dit getuigenis af. En nu komen we toch bij een punt, gemeente, waar we wat uitvoeriger bij moeten stilstaan. Zij heeft dat zo in de droom vernomen, dat hij de rechtvaardige is. Let u wel, deze nacht gedroomd, de heer Jezus moest daar nog komen, maar toen wist hij het al. Maar wat is dat voor een waarheid? Gewoon van God gehoord en als het ware mechanisch nu uitgesproken, althans aan haar man doorgegeven, zonder dat het haar hart raakt. Is het de verstandelijke waarheid die u leest in de Bijbel en die u doorvertelt aan een ander? Vertelt de vrouw het alleen maar door wat ze gehoord heeft? We weten als we goed lezen dat dat niet het geval is. Want er staat heel duidelijk dit. Heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden, nu, veel geleden, in de droom om zijnentwil, in die droom, mijn geliefde man, heb ik veel geleden. U kunt zichzelf voorstellen dat ze misschien doornat van zweet wakker is geschrokken toen ze dit gedroomd had. Veel geleden. Maar wat moet ik daaronder verstaan? Ja, veel pijn gehad. Ontzetting. Bijzonder geschrokken. Wat is dat? U zegt, ja, dat is niet duidelijk. Het staat er wel. Het heeft betekenis. En de meeste uitleggers zeggen, nou, deze vrouw die heeft zoveel in de Heer Jezus gezien, dat ze meelijden kreeg met hem. Zo'n onschuldige man, en die zou nou ter dood veroordeeld worden. Dat heeft haar zo aangegrepen. Ze kreeg medelijden. Dus dat lijden is dan medelijden. Ze vond het zo verschrikkelijk toen ze die droom zag dat een onschuldig mens gedood dreigde te worden, dat ze daar heel veel last van heeft gekregen. En daarom dan haar man maar waarschuwt. Medelijden. Net als die vrouwen langs de weg als Jezus straks voorbij gaat. Die weende over Jezus. Maar dan zegt de Heer Jezus, weent niet over mij, maar weent over uzelf. Ik denk niet dat het dit is, medelijden. Waarom? Nou, heel eenvoudig, gemeente. Zij was de vrouw van Pontius Pilatus. En van Pontius Pilatus weten wel het een en ander. Het was een zeer hardvochtig mens. En wat een ander vond en dacht, dat interesseerde hem niet zo erg veel. Tenzij het nu zijn superieuren waren, zijn hoge plaatsen, daar wilde hij wel rekening mee houden. Maar alles wat naast of onder hem stond, daar had hij geen boodschap aan. Hij was zeer hard. We weten wel het een en ander van hem. Hij heeft bijvoorbeeld, om iets te noemen, veldtekens van zijn soldaten. Veldtekens met de afbeelding van de Romeinse keizer in Jeruzalem laten brengen. Dat was een vreselijke schending van Gods wet, dat wist hij ook wel. Want dat is voor de Jood een zonde tegen het tweede gebod. Hij heeft ook het geld uit de offerkist van de Joden genomen, tempelgeld, en dat gebruikt voor het aanleggen van een waterleiding. De man keek nergens naar. Hij heeft deze twee maatregelen overigens wel terug moeten nemen. Maar heeft het dan toch maar gedaan. En deze man heeft nog niet zo lang daarvoor, u kunt het ook lezen in Lucas 13, vers 1. Galileërs, mensen uit Galilea, koelbloedig laten doden bij de tempel. Waarschijnlijk waren dat opstandelingen. Die hij gedood heeft toen zij mogelijk toevlucht zochten bij het brandofferaltaar om daar veiligheid te verkrijgen. U weet, als je de horens van het brandofferaltaar aangrijpt, dan, als je onschuldig bent, mag je leven dan gespaard zijn. Hij heeft ze daar laten doden. En hun bloed is gemengd met het bloed van de offerdieren. Daar bij de brandofferaltaar. In koele bloeden gedood. En later laat hij bij de berg Gerizim de Samaritanen afslachten. Het is om die reden dat hij zich in Rome overigens moet verantwoorden. Daarmee wil maar gezegd zijn dat Pilatus was niet zo kleinzerig. En zijn vrouw was wel heel wat gewend van deze man. En dit was waarschijnlijk niet de eerste onschuldige die hij de dood in zou jagen. Nee, dat zal de reden niet kunnen wezen. Deze vrouw van zo'n hardvochtige stadhouder verblikt of verbloogt niet van een gerechtelijke moord. Trouwens, heel de tijd toen was dat veel minder verontrustend dan het in onze tijd zou zijn. Eigenlijk deed iedereen dat wel. Genoeg, wat is het dan wel? We moeten nog denken dat zij hevig verontrust is geworden. Hevig verontrust is geworden. Wat dat betekent? Als je deze rechtvaardige doodt, wat je dan over je afroept. Dat is een ernstige boodschap ook voor ons. Als je deze Jezus de dood in je hart, als je handen bevlekt met zijn bloed, dan zal dat een eeuwige verschrikking betekenen. Dat moet het zijn geweest. Ze toch heeft vernomen van de hemel. Van God. Als dit gebeurt. Dat is zo vreselijk. Dat komt je man, maar ook jou. Ieder die zich daaraan bezondigt. Zo duur te staan. Daar zult ge eeuwige wroeging van hebben. Gemeente, ik hou niet van legenden. U weet wat legenden zijn, want dat zijn nou eenmaal per definitie verhalen die niet op waarheid berusten, althans niet kunnen worden gecontroleerd, maar het is wel opvallend dat er legenden zijn waarin het einde van Pilatus ook inderdaad geweest is zelfmoord. Dat de wroeging zo groot werd dat hij geen andere weg meer dacht te kunnen gaan dan de hand aan zichzelf slaan. Zou kunnen in verband met wat we hier lezen. Dat het doordringt bij een mens wat hij doet. Om zich te vergrijpen aan de zoon van de eeuwige God. Ja, dan is dat een hel van binnen. Dat zal het zijn. Veel geleden. Iets gezien van wat het betekent. Om je te vergrijpen aan de liefde Gods. Veel geleden in een droom om hem. Zo geeft zij een zuiver getuigenis van wie Jezus is, geliefde. Hij is Gods zoon, hij is rechtvaardig. Hij is mens geworden. En ook als mens heeft hij nooit gezondigd. En daarom kon hij dat lam van God zijn. Om de schuld van zijn kerk te dragen. Hij heeft nooit gezondigd. Zo heeft hij de wet van God volbracht en het eeuwige leven verworven. Dit zuivere getuigenis heeft zoveel betekenis. Betekent zo ontzagwekkend veel aan vertroosting voor de kerk. Dat ook vanmorgen Gods kinderen niet anders kunnen zeggen. Deze rechtvaardige. Hoor eens dochters van Jeruzalem. Dat is nou mijn vriend. Deze rechtvaardige. Dat is mijn liefste. Want doordat hij rechtvaardig was. Nooit heeft gezondigd. Kan het eeuwig leven verwerven en de straf voor mij dragen. Het smetteloze lam dat de zonde der wereld wegnam. De Heer eiste immers in zijn wet een lam zonder gebrek. En hier wordt hij aangewezen, zuiver getuigenis, als een lam zonder gebrek, zonder zonde. En daarom zalig maken van de kerk. Geliefde. Bijzondere besturing dat de vrouw van Pilatus door middel van een droom getuigenis krijgt van wie Jezus is. Bijzondere besturing dat ze daardoor ook opgewekt wordt om haar man te waarschuwen. Bijzondere besturing is deze droom van de vrouw van Pilatus. Bevat een zuiver getuigenis ook. Hij is de rechtvaardige. En ze heeft enigszins gevoeld wat het betekent om deze rechtvaardige te verstoten, aan de dood over te geven. En daarom kan het niet anders of zij heeft dit aan haar man bekendgemaakt in de vorm van een ernstige waarschuwing. Heb toch niet te doen, man. Heb toch niet te doen. Onze derde gedachte. Ernstige waarschuwing. Ze zegt Pilatus, u bent in groot gevaar. Ik heb veel om hem geleden. Als dit gaat gebeuren, dan zal dat een ontzettend gewicht geven. Zal het ontzettende gevolgen hebben. U bent in groot gevaar. Ernstige waarschuwing aan een man. Om dit niet te doen, om hem niet te veroordelen. Maar om hem vrij uit te laten gaan. Een ernstige waarschuwing. Ook, en daarom zijn er uitleggers die pleiten ervoor dat het een mondelingenboodschap is geweest die iedereen heeft kunnen horen. Daarom ook een ernstige waarschuwing aan allen die daaromheen hebben gestaan. En aan de voeten van die Pilatustrap hebben gestaan. Met hun beschuldigingen, met hun leugens. Een ernstige waarschuwing. Want, zegt de Heer Jezus zelf tegen Pilatus, dat u mij veroordelen zult, dat is een grote zonde. Maar die mij aan u overgeleverd heeft, doet groter zonde. Dat is nog erger. De Joden die hem overgeleverd hebben aan Pilatus doen grotere zonde dan Pilatus die hier straks een onschuldige zal veroordelen. Ook dat is een groot kwaad. Maar, geliefde, voor ons is het nog een grote kwaad. Als we deze Christus verwerpen. De vrouw van Pilatus mocht wel een zuiver getuigenis geven. Haar man wel ernstig waarschuwen. En toch moet ik ook dit zeggen. Dat is goed. Dat getuigenis is goed. Hij is onschuldig. Wat zijn man waarschuwt is ook goed. Maar tegelijkertijd ook fout. Ook fout. Want dit is te kort. Dit is te kort om te zeggen, heb niet van doen met, laat hem met rust. Dat moet verder komen. Pilatus, heb wel van doen met deze rechtvaardige. Lever hem niet over, maar lever jezelf over aan hem. Dan ga verder. Heb wel van doen. Pilatus. Verlies het eens van hem. Het gevaar is groot. Voor een mens die de zaligmaker onschuldig veroordeelt. Het gevaar is groter voor hen die hem hebben overgeleverd aan Pontius Pilatus. Maar het ergste is als hij, als wij hem niet aangrijpen. Tot ons eeuwig behoud. Dat is het allerergste. Als u niet doet wat de Heere vanmorgen uitdrukkelijk tot u zegt. Kus de zoon. Dit is niet genoeg. Heb niet van doen met. Het moet verder komen. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. En uw weg voor eeuwig verdoen. Kom gemeente, laten we dat samen zien. Het tweede vers van Psalm. Het zesde vers van Psalm 2. Vrees zeer in macht en dienst zijn majesteit. Jaag bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon, de rechtvaardige, van oudje toegezijd. Eer u zijn toorn verdelven aller ogen. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 2.
Thank you.
nergens een waarschuwing gemeente, maar een waarschuwing die wel door Pilatus in de wind is geslagen. U weet het, als hij de boodschap heeft ontvangen, heb je het van doen met deze rechtvaardige. Ik heb veel geleden om hem in een droom. Als hij die boodschap heeft ontvangen, is het inmiddels duidelijk geworden hoe het volk denkt over de keuze die is voorgelegd. En als met één mond roepen zij het uit, kruis hem, kruis hem. Niet Barabbas, maar Jezus moet sterven. De keuze tegen de rechtvaardige, tegen de Zoon van God, tegen dit lam, tegen de behouder, tegen de liefde, tegen het licht, tegen God. Gemeente, ik mag wel spreken ook vanmorgen van een bijzondere besturing. Als het gaat over onszelf, een bijzondere besturing. Dat wij een boodschap hebben ontvangen uit de hemel. Het kan zijn dat we vanmorgen zijn gaan zitten zoals altijd, luisterend naar de prediking, die misschien nog overdenkend. Maar dan, als dat alles is, hebben wij een vreselijke zonde gevoegd bij al de zonden die wij al hebben gedaan. Namelijk dat we deze boodschap die vanmorgen tot ons komt, opnieuw naast ons neer. En wezenlijk niet anders doen dan Pontius Pilatus. De waarschuwing in de wind geslagen. Is er sprake van een bijzondere besturing? Ik denk het wel. Er komt een boodschap, niet in de vorm van een droom, maar het woord van God tot ons deze morgen. Uit de heilige bladeren wordt gesproken tot ons. En u heeft het zelf gezongen, uw oordeel daarmee verzwaard, gemeente. Hij eist van ons dat we op zijn waarheid letten. U vindt het misschien dwaas dat Pilatus niet geluisterd heeft naar zijn vrouw. Als u dat dwaas vindt, dan heeft u ook uzelf geoordeeld als een nog grotere dwaas. Ook vanmorgen opnieuw niet te luisteren, opnieuw niet uw oor te verlenen aan deze ernstige waarschuwing. Het is een bijzondere besturing als wij het woord mogen horen, als God zo tot ons spreekt. Miljarden mensen zijn van deze boodschap verstoken, gemeente, weet u dat wel? Ja, verstandig weet u dat wel. Maar krimpt u dan niet in een en harvert u dan niet weg, als u vanmorgen beseft dat ik het mag horen. Dat ik een onrechtvaardige ben. Dat ik mag horen dat ik nog bekeerd moet worden. Dat ik mag horen dat ik nog bekeerd kan worden. En dat ik mag horen hoe heerlijk dat is. Om nou niet meer van mezelf, maar van hem te zijn. Die zich heeft doodgeliefd voor zijn kerk. U zou weg moeten smelten. Diep vernederd moeten zijn alleen maar door deze overweging. Dat u het nog mag horen. Dat is een bijzondere besturing. Dat u hier mag zijn. Een boodschap van de hemel komt, dat God door zijn woord tot u spreekt. Dat hier voor ons ligt het enige licht in nacht en duisternis, dat woord een lamp voor uw voet. Als u dat niet had, dan wist u helemaal van waar u afkomstig was, uit het paradijs van God afgevallen, waarheen u op weg bent naar een eeuwige nacht van vroeging, van ach en van wee. Wat een weldaad, wat een bijzondere besturing en leiding dat we dat nog mogen horen. Het wordt steeds stiller in ons land, weet u dat wel? Omdat hij in het woord nog wordt aangewezen, de rechtvaardige. Zie mijn zoon, de rechtvaardige, dat lam dat u nodig heeft. Dat lam, de rechtvaardige, voor onrechtvaardigen. En als we dat nou eens mogen worden vanmorgen. Een onrechtvaardige. Met de doodvonnis in je hart in de bank. Als u nou eens maar beseffen, gemeente, dat u werkelijk in het paradijs gevallen bent. Van God afgevallen. De duivel toegevallen. Dat is een duivelskind in de kerk zit. Eén van het slangenzaad. Als God een mens bekeert, dan wordt hij een goddeloos monster. krijg je nummer 1 zorg. Mijn ziele doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan is het slaap in de kerk voorbij. De onverschilligheid moet wijken. Er is een God die leeft. En die ga ik ontmoeten. Dan wordt een mens Barabbas. Een misdadiger. Die de dood verdiend heeft. En op dat plekje brengt God zijn volk. Ze worden Barabbas. Zoon van de Vader. Betekent dat. Eenmaal als kind van God in het paradijs geschapen. Maar nu Barabbas, zoon van een andere vader, de duivel. En hoe zou zo'n Barabbas, zo'n kind van die vader, nou ooit weer kind van die enige, eeuwige, goede vader kunnen worden? Alleen door deze rechtvaardige. Alleen door deze zoon van God. Om door hem opgeraapt te worden als een verfoeilijk misdadiger. Om zijn bloed te drinken, om zijn liefde te smaken, om aan hem de rechtvaardige genoeg te hebben. Maar dan moet u een onrechtvaardige zijn. Dan moet u het recht van God nu eindelijk eens kussen. Als onder het heilige recht de zielen niet meer vecht. U vecht wat af, hè? U zegt, ik vecht tegen de slaap. Ja, datzelfde. U vecht wat af, hè? Om uit Gods handen te blijven. U schikt wat, u plooit wat, u zoekt iets anders waar het wat makkelijker is. U legt het gewoon naast u neer. U denkt, misschien zal het meevallen. Ik weet niet wat u denkt. Maar één ding is zeker, wat u ook denkt. Als u dit niet denkt, is het voor eeuwig kwijt en verloren. Wat moet u denken? Ik ga sterven zonder borg voor eeuwig verloren. Dat moet u denken. Een verloren mens. Een onrechtvaardige. Die nou vanmorgen niet meer kan vechten tegen God. En die het is gewonnen mag geven. Heer, als u me nou de hel werpt, is het voor eeuwig recht. Maar Abbas moet verloren gaan. Zomaar in de kerk mogen zitten. Een verlorene niet meer. Niet meer dan dat. Voor dat volk gaat eeuwig meevallen. Als de zielen niet meer weg, maar billigt het zonder loon. Het zonder loon, wat is het loon op de zonde? De dood. Maar billigt het zonder loon, wat haar ook overkomen, hoe het ook mag vallen, Heere. U doet geen onrecht. Als u mij wegwerpt, ik zal voor eeuwig rechtvaardig zijn. Want u bent rechtvaardig. En u kunt met de onrechtvaardigen geen gemeenschap hebben. Dat is de plek. God ze volbrengt. En als u daar niet komt, geliefde, en u denkt misschien, ik kan nog wel jaren in deze kerk zitten, het zou nog kunnen, daar zou ik maar niet op rekenen. Ik zou het maar niet op aandoen. Heden zo gij zijn stem hoort. En de dood wenkt ieder uur. Echt waar. Wenkt ieder uur. U moet komen. Wat zal het dan zijn? Te vallen de handen van de levende God. Want als ik zeg vanmorgen komt een boodschap tot ons. En dat is toch een bijzondere besturing. Dat God nog zijn woord laat horen. Dan voeg ik ook dit eraan toe. Maar ook een bijzondere waarschuwing. Een ernstige waarschuwing komt tot ons. Ik heb hier voor mij. Een van de meest aangrijpende gedeelten uit Gods woord. Als het gaat over kerkgangers. U weet het wel, Hebreeën 10. We hebben gehoord. Hoe grote zonde Pilatus, hoe zeer ook gewaarschuwd, toch heeft menen te moeten bedrijven. Door Jezus over te geven in de handen van het volk. Aan de dood overgegeven, de rechtvaardige. Maar we weten ook dat het erger is voor degenen die Jezus aan Pilatus hebben overgeleverd. Maar hier staat iets nog veel ergers. In Hebreeën 10. Hoeveel te zwaarder straf meent gij? Hoeveel te zwaarder straf meent gij? Dat hij waardig geacht zal worden. Die de Zoon Gods vertreden heeft. Een kerkbank versleten. Oud geworden. Onbekeerd. En tot u komt die waarschuwing vanmorgen. Hoeveel te zwaarder straf meent gij? Zult gij waardig geacht worden. gij die de Zoon van God vertrijdt, die het letterlijk neemt vanmorgen van de huisvrouw. Heb niet van doen, nee. Nee, heb niet van doen, want het doet u niets. En u leeft maar door. Straks naar huis, koffie drinken, kinderen, nog even gezellig. Hè? En dan weer eten, oh ja, naar de kerk. Gaat zo nou door, hoe lang nog? Hoe lang nog? Maar die doet niet anders dan dat bloed van Christus vertreden. Hoeveel te zwaar de straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon door God vertreden heeft. Het bloed des testaments onrein geacht heeft. U die onder de waarheid bent gebracht, geheiligd, apart gezet, op het erf van het verbond, onder de bediening van zijn woord. Hoeveel te zwaar de straf. Ernstige waarschijn. Bekeert u. Geef het verloren. U ligt verloren, maar dan voor eeuwig verloren. Een droom van morgen vroeg. Een droom. Nog even gelezen. En toen wist ik het wat hier stond. Een droom. Ik neem u tot slot mee naar de christenreis. We zijn in het huis van de uitlegger. Daar komt het laatste. Christen bij een man. Die is net wakker geworden. Die heeft ook gedroomd. Die man die ziet er niet uit. Net als de vrouw van Pilatus. Wat heeft die man gedroomd? Hij zegt het. Ik heb gedroomd. Over het laatste oordeel. Ik zag de wolken komen, donker, zwart. Ik zag een andere wolk met de Zoon des mensen daarop gezeten. Ik hoorde het geklank van het bezuinen van de engelen. Het laatste oordeel. Het werd gezegd, kom tot het oordeel. En ik zag de engelen uitgaan. Onkruid en tarwe verzamelend. Onkruid in het onuitblusselijk vuur. Maar wat ik nooit meer vergeet, zegt die man daar. Dat heb ik dus gedroomd, dat laatste oor. Wat ik nooit meer vergeet, dat is dat oog. Het oog van die man op die wolk. Van die rechter. Die keek mij zo aan. Dat oog dat sprak alleen maar van afkeer en afschuw. Jegens mij. En daarom was die man zo verontrust. Het laatste oordeel, want daarheen zijn wij op weg en reis. En dan zult u hem zien, die vanmorgen ons getekend is als de rechtvaardige. Maar dan zult u hem zien als de rechtvaardige rechter. En uw oog zal op u gevestigd zijn. Vol van afkeer, vol van afschuw. Daarom. Daarom dat gij mijn woord verworpen hebt, mijn bloed vertreden, zondag in zondag uit, onbekeerd, naar en van de kerk, geslapen, met alles bezig geweest, maar het nooit van mij verloren. Een droom. En ik hoop, gemeente, dat u zo mag dromen, voordat het leven hier ten einde is. Dat u vannacht vanmiddag met schrik mag ontwaken. Dan ziet u de rechtvaardige rechter die komen zal. En die zal u oordelen. Met een eeuwig oordeel, ga weg van mij. Want ik heb u nooit gekend. Hoeveel te zwaar de straf meent gij? Meent gij? Dat is een vraag. Geef dan nu antwoord. Hoeveel te zwaar de straf zal u treffen? Als u onbekeerd uw God gaat ontmoeten. De kus de Zoon, opdat hij, voordat zijn toorn ontbrandt, u nog in zijn eeuwige middelaarsarmen zal mogen sluiten. Ja, dan lijkt het ook wel een droom als dat gebeurt. Ik hoorde Gods volk zeggen, toen de Heere de gevangenen Sion zweden bracht, waren wij als degene die dromen. We kunnen niet geloven dat God zijn Zoon gegeven heeft voor zo'n goddeloze. Zo'n vloekwaardig als ik ben. Geliefde, van God verliezen. Om zo behouden te worden. Rechtvaardig verloren gaan. Om zo vrijgesproken te worden. En dan mag u het gaan zingen. Met de ganse kerk hier beneden naar boven. Rechtvaardig volk. Verhef uw blijde klanken. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Amen. Laten wij danken. Heere, zo heeft u ons nog vanmorgen gedragen. In uw geduld. En uw kerk nog bewaard in uw liefde. En we mochten hier nog samen zijn. De droom van de huisvrouw van Pilatus. De droom van een mens. En laat het ons alle betreffen. Die erachter komt. Die hij gaat ontmoeten. Die je hier als rechtvaardige lam niet wilde. Zal dus rechtvaardige rechter onder ogen komen. Wat een ogen, wat een afkeer, wat een afschuw terecht. Terecht, dat kan niet anders. U moet met afschuw vervuld zijn over mensen die het tegen u uithouden. Al zo lang en zo bewust. Die van u niet gediend zijn. Die u nog steeds haten en uw bloed vertreden. Heren, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Wil ons wakker maken, voordat wij inslapen en onze ogen open doen. Die ontzettende eeuwigheid, voor allen die u niet hebben leren kennen. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En zegen nog het onderwijs, de droom van de huisvrouw, zegen die nog aan ons hart. Omdat wij ernstig gewaarschuwd nog bekeerd zouden mogen worden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 20. Onze slotzang is uit Psalm 89 en daarvan het 20ste vers. Gedenk de smaad die elk van uw knecht te leidt. Waarmee het machtig volk mijn bankgemoed doorsnijdt. En wat er verder volgt in het 20ste vers van Psalm 89. harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.